Nee, niet weer de zoveelste Netflix-serie.
Kom naar de Monday Moves van BNR op 17 juni in De La Mar. Met deze keer op het podium de makers van de succesvolle podcast Napleiten. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. Bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen en de vraag hoe je ervoor zorgt als advocaat dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld. We gaan het bespreken, onder leiding van mij, Art Rooijakkers, op 17 juni dus in het De La Mar Theater in Amsterdam. Check bnr.nl/mondaymoves.
Heerlijk geluid. Spelen jullie dus ook wel eens rollenspellen?
Jeez.
Waarom lach je nou? Eline dan?
Nee? Ja, nee.
Ja, ik wel. Heel vaak. Met andere mensen aan een tafel. Met verschillende stellen. En dan zit er iemand bij die vertelt wat we moeten doen. Terwijl we dobbelstenen rollen.
Ja, ik...
Dat klinkt zo fout, hè?
Doe mij maar geen dobbelstenen.
Nou ja, ik ben niet tegen dobbelstenen.
Wat dan wel?
Word je regenwormen of zo? Oh,
ja, nee. We gaan het hier over hebben. Want dat is wat we doen in All in the Game. Goed dat je weer luistert naar de podcast over videogames. Voor iedereen, deel we met je vrienden, abonneer je. En beoordeel ons ook op je favoriete podcastplatform. Ditmaal in de studio.
Feline Hermans.
Wesley Schouwenaars.
En Jo van Buurik. Wes, fijn dat je er weer eens bent.
Ja, dankjewel.
Want André is er niet, dus hebben we jou. Fijn. Wie er ook zo meteen is, is onze gast. Een grote kenner van games en Dungeons & Dragons in het bijzonder. En wat dat allemaal met elkaar van doen heeft, dat hoor je over een minuut of 10. En in de laatste 5 minuten van deze podcast praten we ook nog over een bijzondere snelle titel uit het verleden. In onze vaste retro-rubriek. Maar eerst.
Wat speelt er?
Feline, wat speel jij de laatste tijd?
Ja, ik was een beetje in een gat gevallen, hè, want ik zocht een goede couch co-op voor met mijn man te spelen.
Ja, en nu was er een game die daaraan voldoet, waarvan jij mij al maandenlang zei, die wil ik
ja,
spelen
dat ga ik
als
doen.
Je uitkomt.
Een Kirby, dacht ik. Superleuk, want dat kan je ook vaak samen doen. Dan ben je 2 poppetjes samen.
Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Dus ik heb voor jou geregeld dat jij die game kan spelen. De remake van de game op de Wii, ruim 10 jaar terug. En dan zeg je tegen mij, jij vindt hem...
best wel saai.
Wat? Huh? Waarom?
Ja, dus wij kwamen uit Two of Us, wat echt de ultieme couch co-op is. Yeah. Wat echt gemaakt is om met z'n tweeën te spelen.
It Takes Two bedoel je?
Oh, sorry, It Takes Two. Ja, ik zit in Last of Us.
Ja, nee,
It
Takes Two. Daar gaan we het ook nog over hebben.
It Takes Two. En dat was echt een totaal gave co-op ervaring. Dus ik dacht, nou weet je, wij met z'n tweeën zo, we gaan echt wat leuk spelen. En het was heel erg eenvoudig. We gingen gewoon helemaal niet af. Het was heel makkelijk. Er zijn dan af en toe van die geheime, dat heb je vaak bij Kirby's, geheime deurtjes te zoeken. Van, oh, er zit daar nog een diamantje. Ja, die hadden we eigenlijk ook allemaal zo te pakken.
Ja,
dat klinkt echt als een spel voor mij.
Van,
nee, misschien voor jou en je zoon
misschien.
Of zo.
Ja, precies. Lekker makkelijk, niet te moeilijk, snel
dat
te behappen.
Dat zijn mijn mannen ook. Oh, dat is niet voor kindjes, zei hij.
Ja, ook zo, ja. Nee, maar kijk, het punt is wel, Kirby games zijn inherent... toegankelijk. Ik wil niet zeggen makkelijk per se, maar het is eigenlijk ook een formule. Ik zou zeggen, Kirby games zijn bijna allemaal remakes van elkaar. Het is heel erg van links naar rechts, inderdaad deurtjes en vijanden opzuigen, vaardigheden kopiëren en het bos verslaan.
Ja, maar vorig jaar had je Kirby and the Forgotten Land.
Ja, maar dat was heel anders. Het was van bovenaf een 3D en het was ook vrij makkelijk.
Was ook vrij makkelijk, maar toch iets uitdagender. Meer met zoeken, dat je op het einde van het level was en dat je dacht, oh, ik heb toch een zo'n flupseltje of hoe heet die poppetjes vergeten, of daar was nog een diamantje.
Mm-hmm.
Iets uitdagender dat de levels iets meer een replay value hadden, omdat je toch iets gemist had. En ik ben dan wel zo'n completionist dat ik denk, ik moet ze allemaal verzamelen.
Ja.
Dus ik ging misschien ook een beetje met die Kirby van vorig jaar ervaring, die best wel vernieuwend was voor een Kirby, hierin en dan, ja.
Ja, maar het is een remake van een 11 jaar oude game. Dus wat had je verwacht, zou ik bijna zeggen.
Nee, maar ja, sommige spellen blijven heel leuk. Als je nu gewoon nog steeds Super Mario opzet of zo. Dan, dat is ook oud. Maar dat heeft toch de tand destijds iets beter doorstaan dan deze Kirby.
Ja, nee, oké, dat kan ik me voorstellen. Maar wat speel je dan wel met plezier?
Ja, dus toevallig was ik bij een vriend aan het logeren. En die had een hele stapel Switch-spelletjes. Ik dacht, even kijken wat jij nog hebt liggen. En die had Luigi's Mansion 3. Dus na een uur Kirby zei ik tegen mijn man, nou, zullen we nog iets anders proberen? Ik heb deze vandaan meegenomen. Maar laten we die eens proberen. En dat was eigenlijk wel heel erg leuk.
Ja, het leuke is wel, die game, daar speel je... Het is deel 3 alweer van de broer van Mario die spoken gaat jagen. En ik heb hem ook gespeeld, maar dan komen ze op. Al vrij kort daarna kun je jezelf klonen. Dan heb je Luigi en Gooigi.
Dus
Luigi, maar dan van slijm.
Ja.
Die door tralies heen kan. Maar is dat leuk om met z'n tweeën te spelen?
Ja, ik vond dat heel erg leuk. Want je hebt specifieke puzzels die... Je hebt die Gooigi nodig. Als je in je eentje speelt, dan kan je... even met het andere poppetje en dan moet je steeds switchen. Maar als je met z'n twee bent, oh, ik zit hier vast. Nee, maar volgens mij is daar een deurtje. Kijk jij eens of jij daar met je goo doorheen kan.
Yeah.
En sommige bazen zijn daar ook best wel uitdagend. Dat je denkt, oh, dit is echt wel relaxed met z'n tweeën. Weet je, oh, dan ga jij hem flitsen en dan ga ik hem opzuigen. Dus ja, dat speelt eigenlijk wel met veel plezier.
Leuk. Ja, ik moet eigenlijk Luigi's Mansion 3 ook nog gaan spelen. Ik heb hem ooit gehaald toen hij net uit was en daarna nooit aangeraakt. Speel je eigenlijk wel eens co-op games, Wes? Want je hebt thuis een kind dat misschien nog net te jong is om games te spelen.
Ja, die is 2. Dus dat... ja, nou ja, als ik soms Tony Hawk Pro Skater nog wel eens opzet. Uit vervlogen tijden met de remake. Blijf ik altijd leuk vinden. Dan zit hij wel heel aandachtig te kijken. En hij vraagt ook wel eens, gaan we skateboarden spelen? Weet je wel, hij doet natuurlijk helemaal niets. Maar het begint al een beetje te kriebelen. Maar co-op spelen doe ik eigenlijk niet. Nee. Mijn vriendin die gamet eigenlijk helemaal niet.
Nee.
En zoals je weet, ik heel sporadisch en heel makkelijk en heel vluchtig. Hè. Ik ben niet zo diehard als jullie hier aan tafel.
Ja, maar als jij daarover begint, weet ik wat je de afgelopen tijd wel een beetje gespeeld hebt.
Warzone natuurlijk.
Call of Duty. 2.0. Ja, is het allebei. Nog steeds een beetje leuk? Want toen
ik vermaak me nog steeds prima. Ik moet wel zeggen, ik heb de afgelopen periode überhaupt wel wat minder vaak gespeeld. Omdat ik gewoon ook nog 1000 andere dingen te doen heb. En dan niet de gamer ben die dan toch heel consequent en netjes tijd vrij maakt om gewoon lekker die uren achter die, in mijn geval, PlayStation te maken.
Herkenbaar.
Maar ik vermaak me er prima mee, joh. Even instappen, lekker
een
paar uurtjes.
Maar dat is het dan dus ook, hè? Want ik weet nog, Warzone er net was een paar maanden geleden. En Dre hier zei, nou, het was nog een beetje ruw allemaal. Mm. Er zat wat bugs in. Is het nu wel een vloeiende ervaring?
Ja, ze hebben hem natuurlijk even terug weer geüpdate en het is wel wat beter geworden. Maar, joh, voor mij maakt het ook allemaal niet zo uit. Ik had er sowieso al weinig last van. Maar ik ben er ook... Kijk, ik ga ook niet beweren dat ik er super goed in ben of zo. Dus dan heb je er ook al minder last van.
Yeah.
Ik ben al lang blij als ik gewoon wat mensen doodschiet en een missie volbrengen. En dan vermaak ik me goed. Nee, maar zo zit ik echt de laatste periode wel een beetje in het game, moet ik zeggen.
Maar de grap is, we hebben het wel eens gehad over andere Battle Royale games. Apex Legends bijvoorbeeld. Ja. Feline, heb jij wel eens tijd gespendeerd met Battle Royale? Of is dat gewoon jouw genre niet?
Nee, dat is mijn genre niet. Vooral als je het online speelt, dan word je echt zo gekild door 12 jaar kinderen.
Ja, dat is zeker weten.
Maar toch, hè, af en toe heb ik je wel eens verteld dat ik me nogal eens wagen aan een potje Fortnite. Dat is bijna mijn guilty pleasure, zou ik zeggen. Maar heb jij dat wel eens een serieuze kans gegeven, Wes?
Een paar jaar terug wel een beetje. Een serieuze kans, nou, valt wel mee. Maar ik heb het wel gespeeld. Alleen, je moet op een gegeven moment gaan bouwen en dan wordt het voor mij alweer...
Hoeft niet meer. Je hebt nu niet meer altijd een zero build. En daardoor vind ik het leuk.
I know. En dat heb ik nog geen kans gegeven. Dus geen ervaring mee. Maar destijds dacht ik op een gegeven moment, die 12-jarige kinderen die binnen 3 seconden een heel fort neerzetten. En dan ben ik al 20 keer neergeschoten.
Oké.
Laat me hangen dan.
Maar ik wil toch even weer opnieuw... Ja, ik voel me altijd zo gek als ik het doe. Een land spreken voor Fortnite. Want ze hebben nu net weer een grote nieuwe update. Chapter 4, seizoen 2. Mega. Maar goed, dat doet niet toe. Ze hebben nu een hele soort neonkleurige cyberpunk setting overheen gegoten. Ja. Met ook, en dat zul jij als Tony Hawk fan leuk vinden, rails om over te grinden en stunts uit te voeren.
Ja.
En dus is het opeens een beetje Tony Hawk of Jet Set Radio. Want ook die neonkleur, dat is dan een cult.
Of een beetje Sunset Overdrive.
Sunset Overdrive, jawel.
Een van mijn favorieten.
Nou, volgens mij moeten wij Fortnite gaan spelen met z'n drieën.
Nou, waarom niet?
Nou, ik wil het best wel weer een kans geven, hoor. 100%.
Nou, bedoel maar, dat is dan wel goed. Iets wat ik nog de laatste tijd veel gespeeld heb. Er is nu een uitbreiding voor de roguelike Dead Cells. Return to Castlevania. En... ik weet niet, de term roguelike moet ik al even uitleggen, denk ik, bij jullie.
Voor mij zeker.
Ja, dat is zoals voorspoken.
Nou, niet helemaal. Maar het idee met de roguelike is dat het eigenlijk lijkt op de ouderwetse actieavonturen platformspellen. Vaak van links naar rechts en power-ups verzamelen en steeds sterker worden. Met als verschil dat als je doodgaat, dat je de volgende run net ietsje sterker begint. En zo gaandeweg iedere keer wat opbouwt.
Ja, en toch ook dat de levels veranderen.
Ja,
dat
in het geval van Dead Cells. Nou ja, vaak wel bij roguelike. Niet altijd, maar inderdaad vaak. En zeker in het geval van Dead Cells ook. Je hebt ook Hades als bekend voorbeeld van roguelikes van afgelopen jaren. Maar Dead Cells doet dat ook. En nu is het dan met Castlevania erbij. Nou, dat moet u toch wel een beetje kennen als franchise van vroeger. Met vampieren, monsters jagen, met zweepjes bij voorkeur. En nu zitten de personages erin, de wapens, de hele setting, de muziek, waar ik enorm fan van ben. Ik ben eigenlijk pas vrij laat fan geworden van Castlevania. Vroeger vond ik het stom, want ik speelde liever race-spelletjes. Dat is een ander verhaal. Maar het leuke vind ik nu, dat dus een moderne indie game van een klein ontwikkelstudio, niet big budget, met een grote franchise van vroeger aan de haal mag, dat hij toestemming heeft en samenwerkt met Japanse Konami om te zeggen, nou, we gaan hier iets nieuws van maken. En dat zien wij eigenlijk helemaal niet zo vaak. Want het is heel vaak dat hardcore gamers zoals ik met tranen in de ogen moeten vertellen dat hun geliefde games van vroeger nooit meer terugkomen, omdat de uitgevers er geen brood meer in zien. Maar het gebeurt dus gewoon weer.
Je leeft er helemaal van op.
Ja, maar ik vind het gewoon mooi dat het weer gebeurt. En ik hoop gewoon dat het vaker gebeurt. Welke franchise van vroeger willen jullie terugzien? Heb jij nog iets, vrienden, waarvan je zegt van, nou, dat hebben we vroeger gespeeld, heb ik zo lang niks meer van gezien?
Oké, dit is misschien heel obscuur, maar ik had een spel op de Xbox. Dat heette Voodoo Vince.
Ja, dat ken ik.
Dat was zo vet. Een van mijn favoriete spellen. En dat is nooit meer teruggekomen.
Dat Microsoft nog geld en tijd maakte voor
de. Oh, wat was dat leuk? Want dan was je een voodoo poppetje. En dan moest je dus de eindbasis verslaan door jezelf pijn te doen. Ja. Dan moest je echt expres onder een kluis gaan staan en dan kreeg jij pijn, maar je was een voodoo poppetje en daardoor kreeg die ander dan ook pijn.
Ja, maar dat zijn van die cult classics.
Zo'n leuke gameplay.
Ja. Ja, nou ja, precies dat soort dingen. West, jij niet nog iets van leuk?
Nee.
Ja, gewoon Call of Duty.
Ja, precies.
Nou, Fortnite dus. Fortnite,
we gaan hem een kans geven.
We gaan het een kans geven.
The Main Game.
Waarin we gaan praten over rollenspellen. Ik kondig het al aan. Maar oké, goed, misschien beter bekend bij een Engelse term role-playing games. En die vinden vrijwel allemaal, zou ik zeggen, hun oorsprong in Dungeons and Dragons. Waarvan sinds eind maart de nieuwe verfilming in de bioscoop draait. Maar hoe steekt die hele evolutie van een compleet genre en alles wat erbij hoort met al zijn vertakkingen nou in elkaar? Dat gaan we bespreken met Vincent Leeuw, gamekenner, contentmanager bij een game localisatiebureau Local Heroes. En bovenal in dit geval Dungeon Master, vrij vertaald kerkenmeester. Ook naar zijn website en aanbouw, kerkenmeester.nl. Ja, hi Vincent.
Hoi Joe.
Leuk dat je er bent. Ook nog een goede vriend van mij, moet ik even bij zeggen. Hey Vince, kun je ons even meenemen en vooral de luisteraar door het spectrum rollenspellen? Want dat is eigenlijk te breed om in een minuut samen te vatten, vrees ik.
Ja, nee, dat...
Succes.
Succes. Rollenspellen zijn heel vroeg voortgekomen toen wij dat echt nog bordspellen. Of nog niet eens bordspellen, het waren miniatuurspelletjes.
En dan hebben we het over de jaren 70?
Eind jaren 60 begon... Nou ja, toen was er al een hele grote business in dat je met kleine miniaturen oorlogen en slagvelden aan het naspelen was.
En dat is iets wat zelfs voortkomt uit de 18e en 19e eeuw van rijke adeljongens.
Inderdaad.
Dus uiteindelijk een soort schaken.
Ja.
Dat is ook een veldslag.
Heel gecompliceerd schaken. Dus waarbij als schaken abstract is, was dit dan gewoon zo realistisch mogelijk nagemaakt met heuvels en cavalerie en alles daarbij. En er was op een gegeven moment één jonge Gary Gygax die zoiets had van, hey, dit is leuk. Maar wat als je dat nou doet met orken en elven en alles uit Lord of the Rings?
Fantasy
inderdaad. En die heeft samen met iemand anders heeft hij een klein boekje geschreven. Dat heette Chainmail. En dat was een uitbreiding van regels op die oorlogsspellen.
Oké.
En nou, dat was eigenlijk wel populair. Want daarin zaten ook regels om niet alleen oorlogen en slagvelden te doen, maar ook met individuele personages zeg maar tegen elkaar te vechten. Okay. En dat was het begin zeg maar van Dungeons and Dragons zoals we het kennen.
Ja, en kwamen daar toen gelijk ook al de dobbelstenen en persoonlijke eigenschappen bij kijken die we tegenwoordig toekennen aan mensen die met dobbelstenen en pen en papier een personage spelen.
Ja, nou ja, dat is wel meer geworden in Dungeons and Dragons. Ja. Daar is veel meer kansen een dingetje geworden. Maar ook in die oorlogsgames had je heel erg dat je... Ja, je had lineaaltjes om te kijken hoe ver iemand af zit. Als je een aanval doet, gaat dat werken? Nou, voor dat soort kansberekeningen had je wel dobbelstenen.
Als je die elementen noemt, dan voel ik dat we het ook even kort moeten hebben over Warhammer. Want dat heeft daar. Dat is misschien iets wat wel resoneert bij sommige mensen die dan weer. Ik zie jou knikken, Feline.
Ja, daar moest ik meteen aan denken met die popjes tegen elkaar vechten.
Ja.
Dat is nog ver van D&D natuurlijk.
Nou ja, dat is dus per se niet helemaal zo. Want dat heeft wel een relatie met elkaar.
Ze liggen eigenlijk naast elkaar. Maar er is wel enige. Ja, conflict tussen de Warhammer-spelers en de Dungeons and Dragons-spelers, om maar zo te zeggen.
Vertel meer, in het kort. Hoezo? Moeten wij elkaar nu haten? Of
Nee, dat niet. Maar er is wel een soort vriendelijke competitie tussen wie nou de beste game heeft.
Ja, oké. Goed, even focus op Dungeons and Dragons dan. Hè? Want ik speel eigenlijk al een jaar of 5 Dungeons and Dragons met jou. Met vrienden, met mijn eigen verloofde zelf.
Jazeker.
Jij leidt die sessies. Wat is Dungeons & Dragons nou eigenlijk voor jou? Want ik kan zeggen het is een spel. Ik kan zeggen het is theater. Ik kan ook zeggen het is heel erg collectief inbeeldingsvermogen combineren van elkaar om een soort interactieve film te laten plaatsvinden die je niet kan bekijken. Ja. Wat is het voor jou?
Voor mij is het voornamelijk collectief een verhaal vertellen. Dungeons & Dragons werkt dus met het principe dat je een spelleider hebt. De Dungeon Master wordt dat voor D&D genoemd. En je hebt dan de spelers en die hebben spelerpersonages. En die spelerpersonages dat zijn figuren die je zelf in elkaar zet. Dat kunnen magiërs zijn, dat kunnen clerics zijn.
Gewoon ridders met magische krachten.
Ridders met magische Jagers. Krachten die soms niet altijd werken.
Nee. dat is een dik naar mij. Wesley, voel jij je getriggerd? Omdat je denkt, goh, ik zou eigenlijk wel een keer dat willen spelen. Maar ja, dat gebeurt nooit.
Nog niet helemaal. Ik heb zoiets als dit nog nooit gespeeld. Mm-hmm. En wat ik me meteen afvraag is, oké, als je dat nog nooit gedaan hebt en je bent al niet zo'n diehard gamer zoals jullie, hoe stap je hier dan op in? Zeg maar, hoe is die drempel?
Die drempel is die echt... Er is wel een beetje een drempel. Vooral je personage in elkaar zetten, dat zien de meeste mensen als zijn van, goh, het zijn wel heel veel regeltjes en ik moet wel heel veel doen, allemaal dat soort spul. Maar als je dan daadwerkelijk gaat spelen, dan is het voor de meeste mensen best wel makkelijk. Het is een beetje alsof je een soort van improvisatietheater doet. Maar ja, je hebt veel meer vrijheid. Je zit niet echt helemaal vast. Je kan wel dezelfde regels als improvisatietheater gebruiken. Ja. Dus het ja-en-principe van er gebeurt wat, oké, dan ga ik daaraan meehelpen. Maar je kan ook heel erg dwars zijn. Als jij een dief wil zijn die lekker het zwaard van je medestander lekker wil stelen. Mm. Ga je gang. Ja, heeft consequenties. Mm. Maar goed, dat gooi je dan met elkaar in een verhaal. En de dungeon master die heeft dan een soort overkoepelend verhaal. Of verhaal nog niet eens. Meer een soort overkoepelende responses. Dat als de spelers iets doen, de spelleider dan kan zeggen van, nou, dan gebeurt er dus dit. Ja. Of juist iets compleet anders. Dus vooral als je dingen als Mass Effect en Dragon Age daar de keuzes heel erg leuk in vond, dan is Dungeons & Dragons eigenlijk een no-brainer om te gaan spelen.
Feline, jij hebt mij toevertrouwd dat jij dit wel eens geprobeerd hebt.
Ja.
En wat wil je daarover vertellen?
Ik noem het zelf maar een andere naam. Als het over Dungeons & Dragons gaat, dan zeg ik altijd, oh ja, Dungeons & Dragons, dat noem ik monsters zijn moeilijk.
Oh.
Dat valt wel een beetje samen.
Waarom? Dus, hoezo?
Ik vind het heel moeilijk en er zitten monsters bij.
Sorry, er zit wat bij?
En er zitten monsters bij, ja. Dus dat valt een beetje samen.
En je bent allergisch voor monsters? Of?
Nou, weet je, het is voor mij te veel samen, fantasie. Het is te nep of zo. Ik kan me best wel inleven in een game als ik dat voor me zie. Maar als wij met z'n allen aan de keukentafel zeggen, oh, let op, er komt een troll van 3 meter. Ja, ik ga daar gewoon niet in of zo. Dat lukt mij niet.
Dat duurt ook eventjes. Ja. Dat heeft ze tijd nodig. Dat heb ik ook gezien met nieuwe groepen die ik heb begeleid. Dan de eerste paar sessies die je speelt zijn altijd een beetje awkward. En van, ach, wat zijn we nu mee bezig?
Zijn we mee bezig, ja.
En dan ineens krijgt iemand heel veel schade binnen op zijn personage. En dan zie je ineens een beetje de schrik in de ogen komen van, wacht, betekent dat ik doodga? Ah, misschien wel. En dan begint er ineens een soort leven- en doodspel te ontstaan.
Dat is een beetje zoals bij bier. Dat je eerst een slok neemt en je zegt, godverdomme. Nee, maar over 5 jaar, joh, dan ga ik er echt van genieten.
Dit is wel waar, trouwens. Ik heb dit zelf gezien bij mijn verloofde Denise, die hier laatst was om over Harry Potter games te praten. En die begon ook in eerste instantie een beetje terughoudend. Is dit wel wat voor mij? Die wilde het graag proberen.
Ja, inderdaad.
Maar je had zoiets van, ik kan hier allerlei dingen mee. En dat is met D&D wel. Het kan dingen in je unlocken die je zelf misschien niet door hebt of zo. En op andere manieren gaan denken, creatief zijn en interactie. En dat vind ik wel het leuke zelf aan D&D. Dat het je heel out of the box laat denken over hoe los ik situaties op? Hoe ga ik met wezens om? En ja, Feline, het gebeurt allemaal in je hoofd. Aan tafel, met elkaar. Maar je hebt het dus maar 1 keer geprobeerd?
Nou, en een paar keer toen ik nog op de middelbare school zat. Dus dat was echt wel heel lang geleden. Mm-hmm. En dan in, laten we zeggen, mijn volwassen leven een aantal keer met een vriendengroep van mijn vriend. Maar toen dacht ik wel van ja, weet je, ik vind ook zoveel andere dingen leuk. Dus bordspelletjes, ook met dobbelstenen, maar dan met van allerlei soorten. Dat vind ik echt heel erg leuk.
Maar
er zijn al zoveel dingen.
Snap ik niet waarom je dit niet leuk vindt. Maar is het dan puur de setting? Heb je niks met fantasy? Zou je zeggen, als cyberpunk is het
veel niet met fantasy. Dus dat helpt niet mee. Ja. Als het misschien near future sci-fi was, waar ik heel erg veel van hou, dan zou ik het misschien veel leuker vinden.
Ja, dus er zijn ook wel heel veel van helpt die niet settings bij Dungeons & Dragons. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook best wel een allergie voor hele default fantasy settings. Echt zoiets van, ik wil eigenlijk Lord of the Rings nadoen, maar dan net met een orkje met een ander naam. Daar kan ik helemaal niks mee.
Nee, daar heb ik ook niet veel mee.
Maar dat vind ik wel leuk aan D&D juist. Dat de standaard setting daar, Forgotten Realms, die wordt nu al heel lang gebruikt. En dat is eigenlijk ook een beetje zo'n wereld. Maar die ben je dan echt helemaal op zijn kop aan het gooien met alle spelers. We hebben nu 1 speler ertussen zitten. Nou ja, die zit nu in de laatste campaign die ik aan het voeren ben. Dat is nu een soort halve avatar van zijn godheid geworden die rondloopt. Maar die heeft nog steeds, ook al speelt hij dat personage niet meer, invloed op hoe de wereld werkt.
Hoe zit het eigenlijk met het aspect snelheid? Of anders gezegd, geduld. Iets wat ik vrij weinig heb. Ik bedoel, hoe zit de energie? Zit er een beetje tempo in?
Dat hangt van de spelers af. En ik kijk met een schuin oog naar Joe.
Nou ja, oké.
Ik kan me namelijk voorstellen dat je echt gewoon alleen maar zit... Okay, maar
dit is een hele valide
dat gevoel,
vraag.
Door wat dan ook. Okay, hè?
Ja, je kan ruwweg, zoals ik het zie, Dungeons & Dragons sessies in twee fases onderscheiden. Die ook afwisselen. Namelijk verhalend, dat je aan het interacteren bent met vaak niet speelbare personages. Ja. Die je tegenkomt en die moet je dingen mee onderhandelen of afstemmen of whatever. En gevechten. En ik vind gevechten veel leuker, want dan mag ik met dobbelstenen gooien, dan mag ik met mijn zwaard slaan, dan mag ik spreuken uitspreken en shit kapot maken, weet je wel. Ja. Dus als er dan, zeker soms heb je een sessie waar gewoon heel veel geouwehoerd wordt, want
oh ja,
er komt
dat
geen
gebeurt.
Gevecht. En,
ja.
En dan zoon ik ook wel een beetje uit, zal ik toegeven.
Ja, daar zou ik voor mezelf in ieder geval heel erg bang voor zijn.
Ja, de grap is, ik heb mezelf uitgedaagd door, dat was met de eerste campagne die we speelden jaren geleden, toen gingen we er nog eentje doen in coronatijd om te benen. En toen heb ik een personage bedacht dat juist heel erg van het ouwe hoeren was. Heel erg van mensen beïnvloeden.
Past helemaal niet bij jou ver.
Nou ja. Ik speel andere personages dan mezelf. Tenminste, ik probeer het te verliezen. Dit is een discussie op zich trouwens, als het gaat om de persona's die uit mijn hoofd ontspreiden.
Ja,
maar goed. Dat is hoe ik het zie. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je je personage bedenkt. En dat is logisch. Want ook in het normale leven, de een komt beter tot slecht in sociale situaties, de andere is beter met zijn handen. Dus ja. het is wat dat betreft misschien wel een beetje een analoog met de echte wereld.
Ja, we hebben nu een campaign waar een tovenaar in zit die zichzelf eigenlijk een soort korbal heeft gemaakt.
Ja,
en
dat is hilarisch.
Die probeert gewoon iedereen onder de tafel te lullen. En het lukt hem soms ook nog. En met echt hilarische gevolgen,
ja,
zeg maar. En
zeker.
Dat je daarmee gewoon complete gevechten uit de weg kan gaan. Ja, dan zit je misschien, je zit te wachten op dat gevecht. Maar op het moment dat dat gebeurt, is het van, ja, sorry, dit is geweldig. Dit is gewoon chapeau, hoe krijg je dit voor elkaar?
En de categorie herkenbaarheid, Feline en Wesley, hebben jullie Stranger Things gezien?
Ja.
Nou, dan weten jullie eigenlijk al wat Dungeons & Dragons is.
Zeker.
De afgelopen 5 tot 7 jaar. Ja. Had je daar niet bij zoiets van, hey, dit is geinig. Want voor de goede orde, wie Stranger Things niet gezien heeft, een paar mensen op aarde. Dungeons & Dragons is daarin een centraal onderdeel. Triggerde dat jullie niet van, goh, wat is dat? Wat zit daarachter? Want dat bordspel wat de jongetjes spelen?
Nee.
Nee,
ja, dat is eerlijk antwoord.
Precies, weer zo'n setting.
Zonder duidelijke reden, hoor.
Ja. Okay. Ik ben dat niet, zeg maar.
Nou ja, maar dat vind ik, maar ik had juist zoiets van, oh, dat zijn de outcasts, dat zijn de nerds die spelen. En nu worden ze opeens vet cool. Ik kon me daar best mee identificeren. Maar
je hebt wel echt soms andere settings nodig, hoor. Ik bedoel, even voor de goede orde. Ik speel veel Dungeons & Dragons, maar er zijn een heleboel andere systemen waarmee je rollenspellen kan spelen. Een van de grote die afgeleid is Pathfinder. Ook weer een beetje fantasy. Maar je kan bijvoorbeeld ook Blade Runner spelen. Daar is ook recentelijk een compleet nieuwe versie van het rollenspel van uitgebracht.
En je hebt een heleboel bordspellen zoals Gloomhaven volgens mij. Die ook een beetje lijken op gewoon het principe van Dungeons & Dragons. Maar die zijn wat minder... monsters zijn moeilijk om het in het sterk te houden. Maar wat meer gestructureerd
als
een
wat meer regels. Ja, dan zou ik het sneller leuk vinden. Als je, dat het meer op een spel lijkt.
Ja. Als je de legende van Andor kent... dan is Dungeons & Dragons eigenlijk een beetje de volgende stap, zeg maar. Want Legende van Andor is ook best wel een uitgebreid bordspel, waarbij je ook helden speelt die dan grote taken moeten uitvoeren onder tijdsdruk. En dan moet je ook goed met elkaar samenwerken en bepaalde dingen voor elkaar krijgen. En feitelijk doe je in Dungeons & Dragons dat ook, of in alle rollenspellen. Maar dan zijn de regels nog losser.
Ja.
En dat komt er feitelijk op neer, je probeert wat. De Dungeon Master of de spelleider zegt van dit kan. En als hij het niet zeker weet, laat hij dus rollen. En dan is het echt gewoon aan kans of het wel of niet gaat gelukken.
En wat er wel heel erg leuk aan is, en ik weet eigenlijk niet, misschien komt het ook al vandaan, is dat coöperatief. En dat heb je nu ook meer en meer in bordspellen. Vroeger bestond het helemaal niet. Gewoon wit en zwart tegen elkaar. Dat vind ik dus heel erg leuk, dat je nu meer bordspellen krijgt, waarin je samen tegen een vijand bent of tegen de tijd. Ik weet helemaal niet of dat iets is wat uit die D&D voortgekomen is. Omdat het natuurlijk ook inherent heel coöperatief is.
Ja, ik denk dat het daar wel een aardige vinger in de pap heeft, om maar zo te zeggen. Want mijn spelers hebben altijd het idee dat zij tegen mij aan het spelen zijn.
La, 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 la.
Maar dat is niet de bedoeling, toch? Maar
nee, ik probeer hun ook eigenlijk... Ik probeer ze wel uit te dagen, maar ik probeer ze ook wel levend te houden.
En, ja, natuurlijk, zo'n co-op-spel kan ook heel erg uitdagend zijn. Maar uiteindelijk je werkt dan wel samen.
Uiteindelijk is het belangrijkste, tenminste dat heb ik notabene van jou geleerd, Vincent, dat je met elkaar een toffe ervaring hebt. En dat je daarop, zeg maar, op allerlei kanten kracht uitoefent van, oh, hier wordt het wat lastiger, hier help je een beetje mee. Geven, nemen, weet je, jij ook zal meegaan. Als iemand iets heel geks bedenkt van, ik zet het gordijn in de fik. Oké, en dan gebeuren er dingen, weet je wel.
Ja, die kan met je olie, maak het nog wat erger.
Ik spring door het raam. Dus
ja, dat is een legendarische actie van Joe van Buurik's alter ego.
Een van mijn velen.
Die dacht te kunnen vliegen, maar dat kon hij net niet.
Nou, dat is een verhaal van een andere keer misschien. Ik wil nog even een bruggetje maken naar videogames. Want we hebben roleplaying games en de meeste mensen kennen dat als videogames. En dan hebben we Allerlei soorten, daar gaan we zo op in. Maar hoe is die verwikkeling tussen analoge roleplaying games, zoals Dungeons & Dragons, en digitale uitingen van? Beïnvloedt dat elkaar nog veel of juist er veel?
Het zit weer een beetje uit elkaar, maar het heeft nog steeds invloed op elkaar. Sterker nog, de vierde editie van Dungeons & Dragons, ook wel de editie waar niemand het over heeft, was zodanig slecht voor de meeste spelers, omdat die grotendeels gebaseerd was op World of Warcraft en Diablo-achtige games.
Want ze dachten, oh, er zijn populaire videogames.
Dit is nu hoe het moet gebeuren, dan gaan we dit ook nadoen.
En wat voor elementen hadden ze daaraan uitgehaald?
Niet zozeer uitgehaald. Combat hadden ze helemaal omgegooid naar de tank healer en DPS-structuur. En daar zat ook zoveel rekenwerk aan vast, dat je was feitelijk gewoon echt de computer aan het naspelen.
Monsters zijn extra moeilijk.
Ja, dat was gewoon. Nee, dat was ook heel snel weg, zeg maar. En 5th Edition, de huidige editie, die kwam toen ten tonele. En dat had alles zodanig versimpeld, wat de fans van Pathfinder helemaal niet leuk vinden. Maar de D&D-spelers vonden dat eigenlijk allemaal geweldig. Want dan kon je wat meer richten op het verhaal schrijven en samen met elkaar maken. En ondertussen gewoon redelijk simpel gewoon alle avonturen beleven. Ja, ja. Dat je niet te veel regels voor je kiezen.
Ja, oké. Nee, dat is maar net hoe je het wil hebben. Ja, ook.
Als je het heel complex vindt, ga lekker Pathfinder.
Ja, nee, natuurlijk. Maar wat ook interessant is, bedoel, gewoon als we kijken naar RPG's, dus als in de videogame rollenspellen als geheel. Final Fantasy is daar een van de allerbekendste voorbeelden van. Pokémon speelde jij vroeger.
Ja, tuurlijk. Ja, ik denk nog vaak terug aan mijn gele Game Boy Pocket met Pokémon Rood.
Ja, maar dat
is ook een RPG.
In de kern wel. Ja.
Dat was er misschien niet eens, of niet op die manier, zonder Dungeons & Dragons. Want het is allemaal uit die mechanieken ontsproten, toch?
Ja, nee. Dungeons & Dragons was begin jaren 80 echt super populair. Toen had je ook even de Satanic Panic, dat iedereen het idee had dat je met dat spel demonen aan het oproepen was.
Wel in Amerika.
Ja, dat was in Amerika was dat een ding. Maar Dungeons & Dragons was zodanig populair dat meerdere mensen waren die ook dat monsters een moeilijk aspect heel erg ervoeren. En die hadden zoiets van, weet je wat? Wat als de computer nu het grootste gedeelte voor ons gaat doen? Nou, en daar zijn dus dingen uit voortgekomen als Wizardry, Eye of the Beholder, Dungeon Master. Allemaal dat soort dungeon crawling games.
Baldur's Gate.
Ja, dat is weer een stukje later.
Ja, maar bij uitstek.
Dat wel, zeker. Die heeft de tweede editie van Dungeons & Dragons als basis gehad, letterlijk. Als je wist hoe die regels werkten, dan snapte je ook wat alle afkortingen in die game voorstonden en wat ze betekenen.
Ja.
En sterker nog, de videogames Baldur's Gate zijn officieel onderdeel van hoe de hele wereld van Forgotten Realms in Dungeons & Dragons in elkaar zit.
Ja.
Dus een aantal personages die je in de videogames bent tegengekomen, Minsk en Boo bijvoorbeeld, die zijn nu officieel onderdeel en die kan je ook in de rollenspelden tegenkomen.
Dat is interessant. Daar kom ik zo nog even op terug. Want eerst nog even, ik noemde net Final Fantasy, ik noemde Pokémon. Mm-hmm. Dat zijn Japanse RPG's.
Ja.
En die staan nu ter discussie. En daar verwees ik al naar de vorige podcast. Want het is heel gek dat we hebben dus alvast dat er is een onderscheid vanuit analoge rollenspellen en digitale rollenspellen. Maar je hebt ook nog de geopolitieke verschillen. Namelijk rollenspellen uit het Westen en rollenspellen uit Azië.
Ja, dus. Nee, dat is er een beetje. Er is op een gegeven moment een soort splitsing ontstaan. Dat in Japan Wizardry heel erg populair was. En een heleboel RPG's daar, zoals Dragon Quest en Final Fantasy, heel erg beïnvloed werden door hoe Wizardry in elkaar zat. En die hebben dat als template genomen en die zijn dat steeds verder gaan doorevolueren. Maar die bleven wel dat beurtelingse gevechtssysteem vasthouden, wat je in Wizardry had.
Ja.
Plus alle statistieken die daaraan vastzaten. In het Westen zag je dat er veel meer de nadruk kwam te liggen op de keuzevrijheid die je had in rollenspellen.
Zoals in Fallout?
Ja, Fallout. Baldur's Gate heeft het ook. Planescape Torment.
Ja, dus dat je eigenlijk een personage speelt en je komt een ander personage tegen en je gaat in gesprek met ze en maakt keuzes. Ja. En daar kwam meer
nadruk. Een beetje zoals Fable ook op een gegeven moment aan het spelen was. Met goede en slechte
en
keuzes.
En Mass Effect, wat je
Mass
noemen.
Effect, Dragon Age.
En ook wel dat je op je karakter allerlei dingen kan kiezen. Toch? Dat je een bepaalde resource hebt en dat je dan gaat zeggen, oh, ik ga mijn jas sterker maken of een beter zwaard kopen. Dat vind ik ook wel heel fijn in RPG horen. Levelen en zo'n technology tree waar je moet kiezen. Niet alleen kiezen in interactie.
Dus in zowel een systeem als in het verhaal, dat was veel meer voor het Westen.
Ja.
In Japan zag je veel meer een focus op van we zijn een verhaal aan het vertellen. En daaronder zit een best wel diepgaand combat systeem, wat dat dan weer ondersteunt.
Ja. En is dat dan niet veel minder roleplaying, omdat je dan minder zelf al die keuzes kan?
Ja, het was veel meer rigide wat er uit Azië kwam. Vaak.
Meer zo van, dit is jouw rol en die mag je spelen. Minder keuzevrijheid.
Volg maar gewoon wat wij bedacht hebben.
Ja.
Dat heb je wel, maar daardoor heb je wel veel meer dat je, zeg maar, een soort goed boek aan het lezen bent.
Veel meer een consistente ervaring. Ja.
En ja, ik kan wel vertellen dat ik toch wel bij menig JRPG een traantje heb weggepinkt.
Ja, maar mogen we nog wel JRPG zeggen? Want de dat maker is, van Final Fantasy heeft daar een mening over uitgesproken.
Ja, de huidige regisseur van Final Fantasy 16, die is recentelijk geïnterviewd. En die kwam dus met het verhaal de proppen van ja, de term JRPG die zien we in Japan best wel als negatief.
Ja.
Ook omdat in de jaren nul Engelstalige recensenten en gamejournalisten eigenlijk zoiets hadden van ja, al die JRPG's, ja, dat zijn eigenlijk geen echte rollenspellen. En die moeten vernieuwen en dat is allemaal vervelend.
Werd
en
op een grote hoop gegooid.
En ja,
ja, ja.
En nou ja, in Japan werd dat heel erg opgevat van oh ja, wacht eens, wij zijn gewoon RPG's aan het maken, niet JRPG's. Dus één, waarom noemen jullie het zo? En twee, onze spellen zijn ook gewoon goed.
Maar wij hebben het hier ook over gehad voordat we dit gesprek in de studio hadden. Maar ik heb dan zoiets. Ik voel me heel erg verward. Want ik vond JRPG's altijd leuk. Alleen vaak leuk. Zoals jij, Wesley, met Pokémon. Vind ik een leuke game. Heb ik goede herinneringen aan. Ja. Dat je, leuk dat het uit Japan komt. En ja, nu,
dat is een
JRPG, nu is het opeens een beladen term geworden.
Ja, nou ja, het is een beladen term geworden. Maar dat is dus met alle beladen termen. Je kan het wel gebruiken, maar je weet niet hoe de persoon die naar verwezen wordt, hoe die het ervaart.
Ja.
En dat is nu de eerste keer dat we dit te horen krijgen. Dus dat maakt het wel van, er zit eigenlijk wel wat in. Het is een RPG, maar het is net een andere stijl RPG.
Ja, dus dan heeft het misschien een andere term nodig dan Japanse RPG. Ja. Want de gameplay is wel degelijk anders. Dus dat je dat verschil tot uiting wil kunnen brengen in een categorie, dat is nog niet zo gek. Maar je kan je voorstellen dat als er dan een label van een land aan hangt, dat dat een onprettige manier van klassificeren is.
Ja, dus is het nou echt nodig om het zo in al die hokjes te plaatsen? Gewoon even.
Nou ja, maar kijk, het is wel.
Dat is ook een goeie.
Ja, überhaupt. Nee, sorry, maar gaan even een stap terug.
Goeie vraag eigenlijk.
Want je hebt het over een game en je vindt de game leuk of niet. Dat is voor mij gewoon de basis.
Ja. Daar begint het mee.
Ja, waarom moet hier dan zo'n verdergaande discussie over gevoerd worden?
Omdat mensen heel vaak gewoon dezelfde game nog een keer willen spelen.
Ja. Ja.
En dus iets
dat je weet, dit vind ik leuk.
Maar we komen dit wel steeds vaker tegen. Ik had het in het begin van deze podcast over roguelikes. En die gaan ook zoveel alle kanten op.
Ja.
Roguelikes is niet meer één ding. Ook Fortnite kun je niet meer alleen maar Battle Royale noemen. Het is een gamefenomeen, een platform.
Je hebt roguelikes en je hebt roguelites.
Ook dat nog.
Daar zit ook nog een heel subtiel verschil tussen.
Moeten we dan maar gewoon van genre aanduidingen afstappen in zijn geheel?
Nou,
Ik denk dat dat ook weer lastig wordt. Want,
ja, wat jij zegt is heel waar. Je wil gewoon diezelfde ervaring graag nog een keer hebben. Maar
weten,
dan
wat
voelt
heb
het
ik
een nieuwe
aan?
Game.
Ja. Ja.
Dus een bepaalde klassificering. Oh, dit is een action-adventure. Of dit is een shooter. Dat is niet zo raar. Ja, dat is net als je film zit.
Een beetje weten waar je aan toe bent is natuurlijk wel fijn.
Ja,
maar ik heb vroeger ook in een videogamewinkel gestaan. En het aantal mensen wat naar me toe kwam van ja, ik wil Mario, maar op de PlayStation.
Ja, precies.
Ja, mensen willen wel zoiets zoeken. Dus dan moet je, als je daar een handvat aan hebt. Om aan te geven van, wat is dit?
Maar laat het dan ook dat zijn.
Als je dan een genre hebt wat een beetje zo versplinterd, het dan uiteen gaat in verschillende dingen, is niet raar.
Nee. Tot slot nog even over Dungeons & Dragons dan nog even. We hebben het over het spel zelf gehad. Over de games die er nakwamen en doorkwamen.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook nog spin-offs, er zijn subculturen. We hebben het niet eens over Critical Role gehad. De hele bekende Dungeons & Dragons campaign waarvan je series kan kijken, podcasts kan luisteren, boeken kan lezen. Magic, het kaartenspel, hoort eigenlijk ook met Dungeons & Dragons tegenwoordig. En de bioscoopfilm. Ja, ja. Weet je, daar hebben we het niet eens over kunnen hebben. Maar Vince, waar gaat dit naartoe? Wat gaat Dungeons & Dragons echt ons leven overnemen? Want ik zie Feline al.
Dungeons & Dragons is sinds een paar jaar onderdeel van Hasbro. En Hasbro heeft al hele grote plannen hiermee.
Mm.
Waaronder dus de film. De film die speelt zich ook af in diezelfde wereld als waar nu de meeste avonturen van Dungeons & Dragons zich afspelen.
Herkenbaarheid.
Ja, dat als je de trailer ziet als D&D-speler, dan ga je daar een heleboel dingen herkennen.
Leuk.
Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Maar ja, ze willen het inderdaad verder uitbreiden. Ze zijn ook aan het kijken van, kunnen we Magic inderdaad erin fietsen? Kunnen we Dungeons & Dragons ook Magic in fietsen? Beide spelerskampen zijn er nog niet helemaal tevreden over. Maar het wordt allemaal wel een hele grote, heel groot referentiefeest, zeg maar. En ik vermoed dat Hasbro nog wel verder gaat. Want ja, Hasbro verkoopt ook een heleboel speelgoed natuurlijk.
Ja, 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 dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. Goed, weten we dat ook weer. Dankjewel, Vincent Leeuw.
Ja, graag gedaan.
Retro-rubriek.
En dan hebben we natuurlijk ook nog eventjes een paar minuten voor onze retro-rubriek, waarin we praten met een collega van vroeger en terugblikken op één bepaald videospelletje van vroeger. Vandaag doen we dat met Leon van Boven, een van onze technische helden bij BNR. Normaal achter de schuivende knoppen, nu even bij de microfoon. Welkom, Leon.
Ja, dankjewel.
Wat is jouw favoriete game van vroeger?
Nou ja, voor mij is vroeger nog niet eens zo heel lang geleden. Ja, ik ben nog maar 22.
Ja, dat is waar.
Maar voor mij is dat Need for Speed 2 Underground.
Ja, die vind ik fijn.
Dat is voor mij echt een klassieker.
Need for Speed Underground 2 heb ik ook veel gespeeld, moet ik zeggen. Auto's tunen.
Ja, het was in mijn hoofd ook een heel mooi spel. Ja. Maar als je het nu ziet, dan valt dat een beetje tegen.
Nou, dat vind ik meevallen.
Nou, ik heb het dus een halfjaartje terug of zo voor de grap weer eens een keer mijn PlayStation 2 aangezet.
Ja.
Ik wist niet wat ik zag. Ik dacht echt, in mijn hoofd zag het er zo mooi uit.
Maar ik had toch voor jou verwacht, want we hebben hier een tijdje geleden een LAN-party gehouden. Je had een ruimteschip van een PC meegenomen. Ja. Je speelt dat op de PC en dan ga je het upscalen naar 8K met raytracing eroverheen. Dat doe je dus allemaal niet.
Nee, nou, ik wilde gewoon de pure PlayStation 2 ervaring.
Ja.
Nou, en die kreeg ik.
Ja, maar hoe was dat? Want je hebt het nu over hoe het eruit zag, maar gewoon qua gamen, om gewoon het spel weer eens te spelen.
Ja, het deed me heel eerlijk gezegd een beetje denken. Als je nu een gemiddeld videospelletje in je browser speelt, dat is een beetje hoe de PlayStation 2 eigenlijk...
Het is nog minder mooi dan dat.
Ja, het is inderdaad nog minder mooi dan dat. Maar ook gewoon qua controls en hoe het voelt. Precies. En zo. Het doet me daar heel erg aan denken, ja.
Ja. Ja, ja, maar het is wel een met recht een golden oldie. Als in niet een absolute klassieker van die moet je gespeeld hebben. Maar wel, als je het hebt over Need for Speed games. Weet je, dat is toch een fenomeen in de toegankelijke racespellen.
Zeker.
Dan is Underground 2 wel een van de groten.
Ja,
een open wereld waar je vrij in kan rondrijden. Dan een race doen. Er zit een verhaal in waar je vooral niet te veel aandacht aan moet besteden. Maar, en je auto aanpassen. Dat was toen nog vrij nieuw. Nu doet elke game aanpassingen aan je personages en je voertuigen. Maar dat was toen echt gewoon.
Ja, toen was dat legendarisch. Ja.
Ja, ja. Verlina, jij hebt toch wel eens iets met racespellen? Of speel je ze helemaal niet? Ik weet dat je niet van auto's houdt.
Nou, nu moeten we echt heel ver terug. Toen was hij waarschijnlijk nog niet eens geboren.
Oh, jee.
Skyroads is eigenlijk wel het enige racespel te noemen wat ik ooit gespeeld heb. Maar dat was echt een DOS-spelletje. Dan had je een soort autootje en dan moest je door de lucht vliegen. En dan over van die platformpjes springen.
Ook leuk.
Maar echte racespellen, ja, ik hou niet van auto's. Ik heb geen auto.
Nee.
Ook niet om te gamen.
Oké. Okay. Maar Leon, niet Speed Underground 2, dat is hem dus niet meer voor jou. Speel je nog wel andere racegames tegenwoordig dan? Om datzelfde gevoel, maar dan wel in 4K.
Ik zag helaas al mijn auto's kapot rijden tegenop. Nou ja, eigenlijk niet. Jij deed het heel goed. Ik reed ze kapot en ik het even proberen op diezelfde LAN-party.
Was dit in Call of Duty Warzone toevallig?
Nee.
Ik speel nogal regelmatig Beam & G Drive.
Oh, dat is ook leuk.
Een soft body physics spel waarbij het eigenlijk heel satisfying is om auto's in de prak te rijden. Vooral slow motion, want alles kan kapot in dat spel.
Ja. Dit zou jij wel leuk vinden, Feline. Want dit is gewoon klooien met physics.
Het is echt fantastisch. Er is geen punt in het spel, behalve gewoon...
Slopen.
Kijk hoe je auto in de prak rijdt. Ja, echt leuk.
Ja, dat klinkt wel echt heel leuk. Waar zit het op de PC?
Zeker.
Ja, zo'n PC.
Nice.
Nou, volgens mij hebben we iets gevonden waar Feline zich toch zowaar met auto's bezig gaat houden. Dankjewel, Leon van Boven. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete platform. En vergeet niet om tijd te nemen om te gamen. Analoog of digitaal, mag allebei. Vinden wij ook. Gewoon leuk. Tot de volgende All in the Game. Dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.